Goedemiddag. Dank voor deze uitnodiging om hier te mogen spreken over een onderwerp dat mij natuurlijk na aan het hart ligt. Dus het is altijd plezierig als daartoe wordt in de gelegenheid wordt gesteld. Mijn verhaal zal voor een groot gedeelte over Kant gaan, maar in relatie tot Emanuel Swedenborg. Ik zal maar beginnen met mijn horloge klaar te leggen, want ik hoop dat het lukt binnen ongeveer 3 kwartier. Ik vind het wel belangrijk om ook nog een beetje te kunnen praten met elkaar. Dus gewoon wat is de discussie te hebben over wat er aan de orde komt. Swedenborg is in de westerse wereld bij een hoop mensen toch bekend als degene die door Kant kritisch is neergezet. En dat heeft eigenlijk al wel veel hem getekend. Hè? Onterecht vind ik zelf, maar goed, dat is wel toch het eerste waar mensen vaak aan denken bij Swedenborg. De mensen die Swedenborg dus niet kennen, dus dat het eerste wat ze aan denken. Maar goed, ik zal dus proberen daar toch een ander geluid over te laten horen. Dat is eigenlijk de boodschap van mijn verhaal. Nou, om te beginnen Kant. Hè? Dus 2 jaar geleden, in 2004, was het Kantjaar. Omdat Kant toen 200 jaar geleden overleden was. En Kant is zo'n belangrijk filosoof dat we kunnen ervan uitgaan dat over 18 jaar, in 2024, is er vast weer een Kantjaar. Want dan is het 300 jaar geleden dat hij geboren is. Zo ga je door natuurlijk. Kant is, dat zeg ik maar om te laten merken, dat Kant een heel belangrijk filosoof is. Zijn werk is ook vertaald in het Nederlands. De kritiek der reine vernunft wordt in Steurig, een boekje wat gaat over de geschiedenis van de filosofie, daarvan het boek wordt gezegd een van de moeilijkste boeken uit de wereldliteratuur is. Dus daar komt dan het grapje vandaan. Hoe kon Kant nou zo'n belangrijk filosoof worden en zoveel tijd aan de filosofie besteden? Hij hoefde de kritiek der reine vernunft niet te lezen. Die had hij zelf geschreven. Maar goed, dat boek heeft een enorme impact gehad. En er wordt ook wel gezegd, volgens mij staat het ook in Steurig of ergens anders, weet ik niet. Maar na Kant fluit de slagersjongen anders als hij op de fiets door het dorp rijdt om zijn boodschappen te bezorgen. Dus dat wordt zomaar gezegd om aan te geven dat, zeg maar, er is echt in de westerse filosofie is Kant echt een monument. En een belangrijk filosoof. Goed, dat gaat nu nog wel blijken. Ik wil eerst een paar dingen over Kant zeggen. Kijk, de kritiek der reine vernunft, dat is het hoofdwerk van Kant. En dat is een boek van ongeveer 800 pagina's. En dat is volledig gevuld met abstracte filosofie. Dus het is allemaal denkconstructies die je moet, waar je in mee moet gaan als je dat boek wilt begrijpen. Er zijn filosofen die heel anders schrijven. Hè? En er zijn bijvoorbeeld ook filosofen die vaak voorbeelden gebruiken om te ondersteunen wat ze zeggen. Bij Kant vind je dat niet. Het is aan één stuk door, zinnen van soms halve bladzijde in het Duits, maar nu dus ook in het Nederlands, abstracte filosofie zijn. En hij zegt zelf van ja, als ik ook nog voorbeelden had moeten gebruiken, was het boek 2 keer zo dik geworden en dat werd wel al te grijs. Dus nu is er 1 plek waar hij een voorbeeld gebruikt om te onderstrepen wat hij aan het beweren is. En dat voorbeeld is het volgende punt. Kant zegt dan van ja, al filosoferend, hè, dus hij is zijn filosofie helemaal aan het ontvouwen in dat boek. Al filosoferend, zegt hij dan, zitten we op een eiland. En het eiland is omgeven door zee. En een donkere, duistere zee, waar veel mistflarden rondhangen, waar het soms duister is, waar je niks soms geen hand voor ogen ziet, waar het gevaarlijk is, de golven zijn soms hoog. De mistflarden om je heen, die laten je soms dingen zien die er niet echt zijn. Je doolt daar als het ware rond op zee. En waarom zouden we dat eigenlijk doen? Dus, zegt Kant, we kunnen beter op ons eiland blijven en wat op dat eiland is, goed in kaart brengen. Als we dat nou doen, dat is al moeilijk genoeg. Dus laten we ons daar nou toe beperken. Nou, en de hele kritiek, de Reine Vernunft, Kant zijn hoofdwerk, gaat daarover. Het is als het ware de landkaart van dat eiland. Dat is één. Ik kom daar zo direct op terug. Er is ook een andere kant. Aan Kant, zou je dat moeten zeggen. Er zijn mensen die wel, zeg maar, de zee opgaan en het ruime sop kiezen. En in mistflarden belanden. En nou kan je dus afvragen. Komen mensen die dus het eiland verlaten en de zee opgaan, komen die nou alleen in mistflarden terecht? Of is het zo dat daar, als je een ente zee opgaat, dat je het misschien toch ergens anders ook weer grond onder de voeten kan krijgen? Dus dat je daar, dat je ook weer ergens anders een eiland vindt. Een ander eiland met misschien andere regels en ook misschien een andere filosofie. Dat kan je je afvragen. Een feit is dat er miljoenen mensen zijn die soms gezocht, soms ongezocht, zichzelf aantreffen ergens ver op zee. En soms dus bewust, gewild en soms ook ongewild. En die mensen die komen dus inderdaad in een soort mistige wereld terecht. He, ook soms, en als ze dan grond onder de voeten voelen, misschien in mistige moerassen van de menselijke geest. En de vraag is dan van, ja, wat is daar nou waar en onwaar? Weg van het eiland, ergens anders. En daar kan je natuurlijk heel lang over praten. Een feit is dat het hier dus gaat om, dat vind ik zelf altijd een heel belangrijk punt, dat gaat om miljoenen mensen. Het zijn dus niet alleen, zeg maar, spirituele beroemdheden die in dat soort mistige gebieden terechtkomen, maar miljoenen mensen komen daar terecht. He, er is uit enquêteonderzoek bijvoorbeeld gebleken dat tussen de 35 en 50% van de mensen in de westerse wereld op een of andere manier een transcendente ervaring hebben gehad. Dus een soort een hogere contact met een hogere wereld. He, dat is bijvoorbeeld een mystieke ervaring, een kundalini-ervaring, een bijna doodervaring. Dat kunnen allerlei soorten ervaringen zijn. Maar mensen hebben dat soort ervaringen. En wat melden nou die mensen? Een deel van die mensen meldt dat ze in zo'n ervaring contact hebben met een liefdevol goddelijk licht. Daarin opgaan. Daar het verschil tussen henzelf en dat licht niet meer kunnen zien. En ze ontmoeten ook in dat soort ervaringen engelen, zielen van overledenen. Nou is het punt van Kant. Volgens Kant is dat dus allemaal iets wat zich afspeelt buiten dat eiland. Dus gewoon ergens op zee of op een stuk moeras. Of in ieder geval niet op het eiland. In een wereld die we dus niet zo makkelijk, waar we niet zo makkelijk toegang toe hebben. En nou is ook natuurlijk de vraag van, kan je nou controleren wat daar elders, dus buiten dat eiland, wat daar nou waar en onwaar is? Eén ding weet je zeker, daar valt niet over te twijfelen. De ervaringen die mensen daarvan hebben, die bestaan. Dat is natuurlijk, of je dat nou leuk vindt of niet, of daar, dat mooi of lelijk vindt, of hoe dan ook. Of je klanten voor het gekkenhuis vindt, of juist geïnspireerde mensen. Daar gaat het nu niet om. Die ervaringen zijn er, die bestaan. Dat is ver geen twijfel over mogelijk. Maar als je zo'n ervaring hebt, in zo'n ervaring een engel ontmoet bijvoorbeeld, dan is het dus een moeilijke vraag als je dus wil weten, geeft dat nou zekerheid over de vraag of er werkelijk engelen bestaan? Ook als je het zelf ervaart, is het dan echt of niet echt? Dat is een vraag die je kan stellen. Nu zou je denken, voor Kant is dat dus allemaal mistflarden op zee. En dat is ook zo, in de kritiekterreinen vernoemd. Maar Kant schreef dus eerder, 15 jaar eerder, in 1766, schreef hij een boekje dat heet Dromen van een geestenziener. De Nederlandse vertaling is Dromen van een geestenziener, verhelderd door de dromen van de metafysica. En de dromen van de metafysica, dat is voor Kant, zeg maar, die mistflarden op zee. Die dan door een geestenziener voor waar en voor werkelijk gehouden worden. Dat is Kant's idee. En die geestenziener die denkt dus, dat die mistflarden op zee, dat dat echt engelen zijn, dat die engelen echt bestaan, want hij ervaart het immers zo. Kant schrijft wel in de dromen van een geestenziener van hoe belangrijk zou het wel niet zijn als ook maar één zo'n verhaal over het zien van engelen of zo, dat soort ervaringen, als ook maar één zo'n verhaal voor werkelijk waargehouden kan worden. En dat is ook bijvoorbeeld iets wat veel later, heel bekend, uitspraak van William James, Amerikaanse filosoof en psycholoog. Die zegt van ja, om te bewijzen dat er witte kraaien bestaan, hoef je er maar één te vinden. Dan heb je het aangetoond. En nou is het toch op een bepaalde manier is in dat boekje, dat is wat ik beweer, in dat boekje Droom van een geestesziener, is Emanuel Swedenborg zo'n witte kraai. Ja, als het zeg maar gepermitteerd is om zoiets te zeggen. Maar ik bedoel daar dus mee dat het gaat om ervaringen, dat bij Emanuel Swedenborg ervaringen worden aangetroffen die, zeg maar, ja, nou juist een scharnierpunt zijn waarmee je kan zeggen van nou zijn dat ervaringen nou werkelijk of onwerkelijk? Wie Swedenborg is, hoef ik hier niet te vertellen, maar het gaat er waar het mij om gaat. Swedenborg is dus zeg maar een tijdgenoot van Kant. Hij was ook natuurlijk in de tijd van bij zijn leven al een bekend figuur, dus dat is ook de reden dat Kant natuurlijk hem leert kennen. En ook dus ervaringen van Swedenborg wil onderzoeken. Kant die in dat boekje Dromen van een geestenziener, dat wordt altijd zo gelezen, in alle geschiedenisboeken van de filosofie kom je dat zo tegen. Daar wordt dus de vloer aangeveegd met Emanuel Swedenborg. Daar kom ik zo op terug. Nu moet ik eerst iets zeggen over wat meer inhoudelijk iets over de kritiek der Reine Vernoemd, om Kant's standpunt duidelijker aan uit te leggen. En dan kom ik daarna terug op Swedenborg. Dus we gaan even terug naar het eiland, die kenniskaart, zeg maar, van onze wereld. En in dat boek, daar gaat het, dus het hoofdwerk van Kant is dat, daar gaat het om de vraag, wat kunnen we kennen? Wat kunnen we weten? En over wat voor dingen kunnen we geen kennis verzamelen? Dus het gaat om de vraag niet alleen wat kunnen we weten, maar ook wat zijn de grenzen van onze kennis? En ook hoe werkt ons kenproces? Hoe werkt het dat wij kennis kunnen opnemen? Dus wat nou een heel belangrijk punt is voor een goed inzicht van Kant, ik haal gewoon de kern, een belangrijk element van de kern van het boek er even uit. Kant die zegt, Die wil dus, zeg maar, die mistflarden op zee, daar wil hij van af. Dat zijn in zijn ogen luchtkastelen. Dus luchtkastelen bouwen, daar was hij dus mee klaar. In zijn tijd werd het nog heel veel gedaan. Maar om dat met de termen aan te duiden die daarvoor staan, ik zal het ook wel uitleggen ook even. Kant wil niet een metafysica van het transcendente. De transcendente wereld is de wereld beyond. Overstijgt de gewone ervaringswereld. Een transcendente wereld is een wereld beyond. Die kan je, zeg maar, proberen te beschrijven. Dat is, in de ogen van Kant, zijn dat luchtkastelen. Dus het gaat om kennis voorbij de ervaring. Dus die je denkend kan construeren. Dat is metafysica van het transcendente. Dat wil Kant niet. In plaats daarvan wil hij transcendentale filosofie. Dat zijn allemaal van die ingewikkelde filosofische woorden. Dat betekent eenvoudigweg dit. Dat Kant wil wel, zeg maar, boven de ervaring komen. Hij wil weten hoe onze ervaringswereld tot stand komt. En onze ervaringswereld, dat is de wereld zoals wij die nu ervaren. Gewoon, wij zitten hier bij elkaar. En u hoort nu mijn woorden. We zien elkaar zitten. Wij ervaren de werkelijkheid om ons heen. Nou, die ervaringswereld, daar verwondert Kant zich over hoe die kan zijn wat die is. En dan zegt Kant dus, dan komt hij tot wat dan heet transcendentale filosofie. Dat betekent, hij gaat uit die ervaringswereld als het ware omhoog. Niet om daar te kijken of daar allerlei luchtkastelen bestaan, maar om vanuit die hogere positie als het ware terug te kijken op de ervaringswereld van de mens. En dan te vragen, wat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden voor die ervaringswereld? Dat is eigenlijk de beweging die Kant maakt. En dan, daar zal ik iets over zeggen, over die mogelijkheidsvoorwaarden. Maar dat omhoog komen en dan terugkijken op de ervaringswereld, en dat dan vragen naar de mogelijkheidsvoorwaarden daarvoor, dat is eigenlijk het werk van Kant. Het begrip mogelijkheidsvoorwaarden is een heel Kantiaans woord. Mogelijkheidsvoorwaarden. Het wordt duidelijk, hoor. Dan, wat hij daarmee bedoelt. Ik geef gewoon nu meteen een deel van de conclusie. Want hij maakt zo'n denkbeweging. Dat is een heel erg Kantiaanse denkbeweging. Hij komt hierop uit dat ruimte en tijd, en ook causaliteit, de oorzaak-gevolgwerking, dat daarvan zegt hij, dat zijn menselijke a priori's. Een a priori betekent van tevoren. Dus menselijke a priori's, je wordt ermee geboren. Dus als je geboren wordt, zit er een bepaald, om dan met Olly bij Bommel te spreken, er zit een soort denkraam in je hoofd. En dat denkraam, dat leg je over een wereld heen, en vervolgens verschijnt die wereld in dat denkraam. En geordend. Dus die ordening van ruimte en tijd en causaliteit, oorzaak-gevolgprocessen die wij in de wereld zien, die zijn niet van de wereld buiten ons. Die creëren wij door die, als het ware, in de wereld te leggen. Dus wat een heel belangrijk punt is bij Kant, is dat de wereld die wij ervaren, dat is een product van iets buiten ons dat we niet kennen. En dat denkraam in ons, en dat iets buiten ons wat wij niet kennen, dat verschijnt aan ons alleen maar via dat denkraam wat wij al hebben als we geboren worden. Dus dan ontstaat er een product, een synthese. Dus de wereld die wij ervaren is al een synthese, is een product van een ontmoeting met iets buiten ons wat wij in beginsel niet kunnen kennen. En de denkraam wat we hebben, en als die twee elkaar, zeg maar, zich met elkaar verbinden, dan ontstaat onze ervaringswereld. Nou, zo is dat is, zeg maar, een stukje Kantiaanse filosofie. Dus nou hoeft u dat hele boek Kritiek Reine van Hoef niet meer te lezen, dan weet u het. Dat scheelt toch, een maandje of 6, 7, 8, als je dat dagelijks instudeert. Dat is de kern van zijn verhaal. En de wereld van de verschijnselen die wij dus, onze ervaringswereld, dat is dus een wereld die wij zelf maken. En dan zegt hij er allemaal dingen over. Dus hij heeft ook allerlei argumenten voert. Hij heeft psychologische, filosofische, wetenschappelijke, hij voert allerlei soorten argumenten aan voor deze conclusie. En wat er nou uitkomt is, wij doen dat allemaal op dezelfde manier, dat denkraam gebruiken. En dat is dan wel prettig, want dan kunnen we tenminste met elkaar in contact treden. Dan kunnen we met elkaar begrijpen. Dat denkraam is ook aangeboren. Dat zit in ons. Dat is gewoon niet anders. Dat is er bij voorbaat al. A priori noemt hij het. Dus van tevoren betekent dat letterlijk. Als je ter wereld komt, zit dat denkraam in je. En dat denkraam, dat is dus de mogelijkheidsvoorwaarde voor onze ervaring. En die filosofie die hij dan transcendentale filosofie noemt, die gaat dus over het in kaart brengen van de mogelijkheidsvoorwaarden voor onze ervaringswereld. En daarvan zegt Kant dus, en hij is dus daar ook zo beroemd door geworden, omdat iedereen na hem dat ook zo zag. Hè? Kant is eigenlijk een filosoof waar je kan zeggen, hij is eigenlijk nooit fundamenteel weerlegd. He, globaal gesproken. Hij heeft zo zijn sporen nagelaten in onze westerse wereld. Dat ook al, dat kun je van weinig filosofen zeggen, die zo lang geleden iets geschreven hebben. Bijvoorbeeld een tijd geleden was er een interview met iemand uit de kwantumfysica, een beroemdheid uit de kwantumfysica op de televisie. Als iemand uit de moderne natuurkunde over zijn vak begint te praten, dan heb ik al een aantal keer gezien bij verschillende natuurkundigen, die beginnen toch gewoon over Kant weer. Omdat de wereld, dat is het centrale punt, de wereld die wij ontmoeten, die kunnen we niet loszien van ons eigen mens zijn. En goed, in die zin is Kant dus door de geschiedenis heen eigenlijk niet weerlegd. Op detailpunten is natuurlijk, er zijn allerlei kritiekmogelijkheden natuurlijk op Kant geweest. Op detailpunten zijn er ook allerlei natuurlijk ook juiste kritiek. Maar goed, het gaat mij even om de grote lijn. En in die zin geldt dat wel voor Kant. Er zit in ons dus een bepaalde structuur die maakt dat wij de werkelijkheid zien en ervaren zoals we die ervaren. Kant is dus, dan gaan we dus nu even, dit schrijft hij dus in zijn belangrijkste boek, de Kritiek der Reine Vernunft, maar nu gaan we dus weer 15 jaar terug naar de dromen van een geestesziener. Kant is dus, als hij dat boekje schrijft, Dromen van een geestesziener, is hij dus op weg naar zijn hoofdwerk natuurlijk. En een aantal elementen uit dat hoofdwerk vind je dus al eerder terug. Dat is natuurlijk een groeiproces geweest. Dus Kant is wel, en dat blijkt dus in Dromen van een geestesziener, Kant is gefascineerd toch door die vraag van wat geestenzieners nou beweegt. Dus als je nou een paar punten uit het boekje haalt, om te beginnen, daar begint het boekje mee. Hè, dus allereerst al van ja, zegt hij dan in de inleiding, als er maar één geval zou zijn van een ware ervaring van geesten, dan wat zou dat niet belangrijk zijn? En dan kan je zeggen inderdaad, want ik bedoel, als het gaat om de vraag van bestaan er witte kraaien, nou ja, je hoeft er maar één te hebben en je hebt het bestaan van witte kraaien bewezen. Dus dan begint hij zijn boekje met de vraag van, ja, wat zijn eigenlijk geesten? Nou, dan zegt hij, gaat die eigenschappen opsommen. Dus dan zegt hij, wel, geesten zijn immateriële wezens. De geesten kunnen wel denken en waarnemen, maar nemen geen ruimte in. Dan vervolgens zegt hij dan, je kan je voorstellen dat geesten op onze mentale processen inwerken. Dus als wij gaan fantaseren, onze fantasie, onze creatieve fantasie, het zou best kunnen, zegt Kant dan, dat die creatieve fantasie in ons gestimuleerd wordt, ook door geesten van buiten. En dat zijn dus allemaal denkbare processen. Het is mogelijk dat het zo is. En nou is dus het grote punt wat hij maakt. Hij zegt, ja, ook al kan je voorstellen dat het mogelijk is, dat betekent toch niet dat het werkelijk is, dat het echt bestaat. Daar kom je niet uit. Kant dus ook niet, die komt daar niet uit. Dus die hele En dan zegt hij, dus, je kan dus ook op het standpunt stellen van nou, die hele geestenwereld, die kan je ook naast je neerleggen, want je komt niet uit die vraag. Dus zolang we onze eigen fantasie en onze eigen creatieve processen niet kunnen onderscheiden van andersoortige creatieve processen in ons die mogelijk zouden zijn veroorzaakt door geesten. Ja, als we dat onderscheid niet kunnen maken, ja, nou ja, waar hebben we het dan nog over? Laat maar zitten dan. Dan kun je dat onderscheid niet maken. Maar dan komt er toch opeens een heel opmerkelijke wending in het boekje. Dan zegt Kant ineens, er bestaat een categorie, een subcategorie van geestenverhalen die zich laat controleren. Dus dat is een heel interessant puntje. Er zijn bepaalde ervaringen van geesten die wel controleerbaar zijn. En dan komt hij dus met dat punt van, dan gaat het dus over geesten die niet over religieuze zaken spreken, of over de Bijbel, of over de hemel, maar dan gaat het erom dat geesten spreken over aardse standen van zaken. Dus als geesten spreken over zaken hier op aarde, dan kan je wel controleren of bepaalde dingen die in je opkomen afkomstig zijn van geesten. En de vraag is dan, gebeuren dat soort dingen dan ook werkelijk? En dan is het antwoord ja. En dan krijg je dus, dat wordt in het boek naar voren gehaald, dan krijg je natuurlijk die beroemde visioen van Swedenborg over de brand in Stockholm. En dat hoef ik hier niet natuurlijk uit te treuren te vertellen. Het gaat erom, Swedenborg in het bijzijn van getuigen, heeft Swedenborg indrukken over Stockholm. De stad Stockholm die in brand staat, terwijl die in Göteborg is. He, en er is zo'n, wat is het, 300-400 kilometer afstand tussen die twee. Dus Swedenborg kan niet zeg maar, aan de horizon gezien hebben dat Stockholm in brand stond. En toch had hij indrukken die zelfs gedetailleerd waren. Hij wist zelfs te vertellen dat het vuur 3 deuren voor zijn huis tot staan was gebracht. En en dat allemaal in het bijzijn van getuigen. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Twee of drie dagen later komt er inderdaad in Göteborg een bode uit Stockholm aan. En die bevestigt dus precies het wat Swedenborg dus voor zijn geestesoog gezien had. In het bijzijn van getuigen. Dus dat vond Kant wel een verhaal waarvan hij dacht, ja, nou hier heb je dus te maken met informatie van gene zijde of van uit een niet-aardse sfeer in ieder geval, die dus bij Swedenborg binnen is gekomen en waarbij je kan zeggen, nou ja goed, hier is het controleerbaar, want inderdaad, die beelden waren over Stockholm, een stad die in brand staat, en inderdaad, Stockholm stond in brand, dus het klopt. Nou, dat is dan een essentieel punt. En het is natuurlijk een beroemd geval. Kant die wil meteen meer weten daarover als hij dat hoort. En hij gaat zijn een goede vriend van hem, geeft hij zijn opdracht om daar ter plaatse onderzoek te doen en te kijken om na te gaan of dat echt waar is wat is over Swedenborg verteld is. Want dit is een verhaal wat hem bereikt, wat over Swedenborg verteld is. Nou, om hij ging dat niet zelf doen, want Kant is nooit verder dan 30 kilometer verwijderd geweest van de plaats waar hij geboren is. Koningsbergen was dat. En hij is nooit verder dan 30 kilometer geweest daarvan. Je zou zeggen dat is heel beperkt. Maar aan de andere kant is het toch zo dat Kant gaf colleges over antropologie en geografie ook. En daarin beschreef hij dus andere culturen. En daar zat onder zijn gehoor zaten dus soms mensen die in die andere culturen geweest waren. En die na het college van Kant beter begrepen waar ze geweest waren dan ervoor. Terwijl Kant zelf nooit verder dan 30 kilometer buiten het Koningsberg. Ze had kennelijk dan toch een heel goed inlevingsvermogen. Maar goed, hij kon het dus niet zelf controleren. Hij ging dus een vriend opdracht geven om dat te laten controleren. En die vriend die komt terug en die zegt van, nou, die heeft daar allerlei mensen gesproken. En dat deed voor Kant de deur dicht. Hij had geen vragen meer over. Die gebeurtenis was voor hem waar. Er zijn later wel allerlei mensen geweest die daar nog onderzoek naar hebben proberen te doen. Vanuit het idee van, nou, is dat nou wel echt zo? Heeft Swedenborg dat nou wel echt gezien? En wat kan je daar nou meer over te weten komen? Het naadje van de kous is er niet meer te achterhalen natuurlijk, omdat het zo lang geleden is. Maar waar het vooral nu om gaat is, voor Kant was deze gebeurtenis zonder meer werkelijk. En dan zou je zeggen van, nou is hij blij, nou is hij tevreden gesteld. Want nou heeft hij dus die witte kraai te pakken. Nou heeft hij dus een voorbeeld van een iemand die iets heeft gepresteerd wat normaal mensen niet kunnen. Want je kan niet, het is niet zo gewoon natuurlijk om langs een of andere weg te weten wat er 400 kilometer verderop gebeurt. Nou is er dus, Kant moet dat dus toegeven, dat het verhaal werkelijk is. En nou is er dus aan dat verhaal, is er één groot nadeel. En dat is dat het verhaal niet gaat over de geestenwereld. Maar het gaat over de brand in Stockholm. Over iets aards, wat op aarde gebeurt. En het grote probleem is dus ook, van zou het wel over de geestenwereld gaan, dan kon je het weer niet controleren. Dus het is een soort padstelling. En is het zo dat mijn conclusie dus uit het lezen, ik heb het boekje dus over die droom van de geestesdiener heb ik grondig gelezen. En mijn conclusie is dus dat je zou moeten zeggen op basis van de tekst van Kant zelf, dat kennis van een geestenwereld is voor Kant inderdaad niet mogelijk. Maar het bestaan van een geestenwereld is niet alleen denkbaar, maar zelfs vaststelbaar. En het is vaststelbaar in het geval dat geesten zich uitspreken over een aardse werkelijkheid. En dan wordt het controleerbaar en dan is er dus sprake van iets dat vaststelbaar is. En ik heb een fotocopie meegenomen. Dat is voor degene onder u die het leuk vindt om een aantal dingen letterlijk te lezen. Ik zal er even heel snel doorheen gaan. Het gaat hier om de laatste opmerking, hè, bij punt 5. Daar staat dus, dat is een tekst uit TEG, dat is Träume eines Geistesseers, dus dat is de droom van de geestesziener. Daar staat dus min of meer van dat het zo goed, hij, dat is ook wel grappig hoe hij dat onder woorden brengt. Want hij zegt, ja, het is eigenlijk, dan gaat het dus om de vraag, hè, van die brand. Dat soort gevallen. Het is zo goed als gedemonstreerd, zegt hij dan. En dan zeg je, maar dan gaat hij zich een beetje inhouden. Of zegt hij dan, ja, het kon wel weer meer bewezen worden. Of nog beter, het zal toekomstig, hè, we weten nog niet wanneer of waar, bewezen worden. En dan komt het eindelijk, hè, dus hij neemt steeds meer slagen om de arm. En dan komt eindelijk, wat wordt dan toekomstig misschien ooit wel eens bewezen? Zegt hij, nou, dat de menselijke ziel ook in dit leven onophoudelijk in een gemeenschap met immateriële naturen in de geesteswereld in verbinding staat. En dat er een soort wisselwerking is en dat je indrukken uit die geestelijke wereld ontvangt. En die indrukken, en daarvan zegt hij dus, waarvan de mens zich niet bewust is, hè, zolang alles vol staat, hè, dus zolang alles in orde is. Dus kennelijk als je dus, zoals Swedenborg, je daar wel bewust van wordt, dan is dus kennelijk iets niet in orde. Maar goed, dat is dan wel in ieder geval een opening naar de mogelijkheid daarvan. Dus die, ook al blijven dan uitspraken over de geestenwereld dan misschien wel mistflarden, het gaat erom dat, zeg maar zo'n geestelijke wereld, dat die er is, die is aannemelijk gemaakt bij het soort uitspraken van Swedenborg, die gaan over die brand. En dan, daarvan moet je dus zeggen dat zoiets mogelijk is, dat toont aan dat er een geestelijke wereld is. Dus hij begint in zijn droom en de keizerzees met, ja, die geestelijke wereld, daarvoor kan je zeggen dat die misschien wel bestaat, maar niet. En hoe merk je nou of die bestaat, ja of nee? Nou, het is allemaal twijfelachtig, dus we kunnen net zo goed loslaten, het hele ding. Nee, zegt hij dan, er zijn wel degelijk contacten met een geestelijke wereld, doorwerkingen van een geestelijke wereld, die, als die over aardse zaken gaan, daarmee is de geestelijke wereld niet alleen als mogelijkheid er, maar ook als werkelijkheid. Dat is natuurlijk wel even een belangrijk punt. En het is zo, als je met dat idee in je achterhoofd, want ik word er nogal eens om aangevallen dat ik dit beweer over Kant, die op een bepaalde manier toch heilig is natuurlijk. Het is zo, als je dus in je achterhoofd houdt dat volgens Kant een geestelijke wereld niet alleen mogelijk is, maar ook werkelijk. En namelijk werkelijk wanneer, zeg maar, het soort ervaringen van Swedenborg, als met die brand, en er zijn nog wel meer van dat soort ervaringen van Swedenborg geweest, maar dit noem ik dan maar als voorbeeld, het beroemdste. Dus de ervaringen als met die brand, wanneer die er zijn, dan laten die zien dat de geestelijke wereld niet alleen mogelijk is, maar ook werkelijk. Nou, als je dat in je achterhoofd houdt en je leest de hele Trauma and the Skies to Say is aandachtig door, dan word je door Kant zelf niet tegengesproken. Dus dan is dat in ieder geval tenminste mogelijk een visie van Kant. Ik denk ook werkelijk, maar goed, dat is altijd een kwestie van discussie natuurlijk mogelijk, maar en interpretatie. Maar je wordt door Kant niet tegengesproken als je dit, wat ik net zei, dus in je achterhoofd houdt. 10 jaar later, 15 jaar later, verschijnt dan de kritiek der Reine Vernunft. En daarin gaat hij dus helemaal dat hele denkraam, als het ware, waar ik het net over had, zeg maar, heel, heel gedetailleerd, beargumenteerd, gaat hij dat uiteenzetten. En wat natuurlijk wel grappig is, dat hij dan op een zeker moment moet hij toch eigenlijk, om het nou voor Kantianen een beetje oneerbiedig te zeggen, een beetje bakzeil halen en water bij de wijn doen. En zijn eerdere standpunt, als het ware, een beetje bijstellen. Want in dat denkraam, in de kritiek der Reine Vernunft, daar moet hij dus bepaalde dingen die dan in de Trauma and the Skies to Say is nog wel kon beweren, kan hij nu niet meer beweren. En dat is dan vooral dat punt van die ervaringen vanuit een geestelijke wereld. Dus dat staat dan onder meer onder punt 1, he, KDRV, dat is kritiek der Reine Vernunft, en daarboven zijn de passage waar je dat kan vinden. En waar het mij om gaat is dus dat er een dat hij dan zegt een substantie die in de ruimte aanwezig is zonder de ruimte te vullen. Hè? En dat is dus een geest. Daar bedoelt hij geest mee. Dat heeft hij eerder ook zo gedefinieerd. Of zegt hij dan een bijzondere kracht om het toekomstige van tevoren te zien. Hè? In de parapsychologie zou je zeggen precognitie, voorschouw. Of het vermogen om met andere mensen in gemeenschap van gedachten te zijn, hoe ver die mensen ook weg zijn. Dat in de parapsychologie noemen we dat telepathie, hè? Gedachtenuitwisseling tussen mensen. En daar zegt hij dan nu van, dat zijn begrippen waarvan de mogelijkheid zonder grond is. Dat zegt hij gewoon, Paul zo. Dus omdat ze niet op de ervaring en haar bekende wetten gegrondvest kan worden. Dus dan ineens ontkent hij dan in de kritiek der Heine van Hoed, op een cruciaal moment ontkent hij dus de mogelijkheid van het soort van indrukken die Swedenborg gehad heeft over die brand in Stockholm en waarvan hij dus nu zegt dat kan in beginsel niet. Terwijl hij dus eerder in zijn leven heeft gezegd, want die feitelijke gebeurtenissen zijn waar. Nou ja, onder nummertje 2, daar staat ja, min of meer hetzelfde. Dat is een heel eind verderop in de kritiek. Daar komt dat nog eens een keer terug. Misschien moeten we dat nu maar even laten zitten. Maar dat, waar het om gaat, is dat Kant zegt dus dat de ervaringen zoals Swedenborg die gehad heeft nu niet meer mogelijk zijn en niet op wat dan heet de ervaring en haar bekende wetten gegrondvest kan worden. En de ervaring en haar bekende wetten, dat is dat hele denkraam wat hij in de kritiekterrein heeft genoemd alsmaar, zeg maar, helemaal aan het neerzetten is. Dat, is dat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden voor onze ervaringswereld. En dus de ervaring en haar bekende wetten, ja, dat is zijn eigen filosofie. En daar is het dus niet meer mogelijk om met een geestelijke wereld in contact te treden. En je kan natuurlijk zeggen dat, om daar nog toch heel eventjes nog een soort aanvulling op te geven, dat het zo is als ik het nu vertel, is extra aannemelijk, omdat Kant op dit cruciale punt in de kritiek daarin van nu, voor dit onderwerp, hoeft hij die mogelijkheid helemaal niet te ontkennen. Want als je paranormale verschijnselen, zoals zeg maar twee mensen die met elkaar in verbinding staan, hè, dus bijvoorbeeld wat er dus heel veel voorkomt in de parapsychologie, dat iemand, de een krijgt een ongeluk en de ander die schiet 's nachts wakker en die heeft ervaring van het ongeluk van, hè, bijvoorbeeld je vader verongelukt, ernstig of dodelijk, en dan de zoon die wordt midden in de nacht wakker en heeft daar indrukken over. Dat zijn dingen die gebeuren aan de lopende band. En zoiets zou je heel goed kunnen begrijpen binnen de gewone natuurkunde, bij wijze van spreken. En dat is de ervaring en haar bekende wetten. Wat Kant onze ervaring en haar bekende wetten noemt. Dus Kant, hè, als je ervan uitgaat, dat wordt tegenwoordig al lang niet meer gedaan in de parapsychologie, maar ik vind het wel een helder voorbeeld in dit verband. Als je ervan uitgaat dat een mens een soort zender en ontvanger is van indrukken, dan hoeft Kant dat helemaal niet te ontkennen. Binnen zijn eigen filosofie. Want het past er best in. Het is alleen iets wat nog niet ontdekt is. Maar dat kan best ontdekt worden. En dat is dan geen heet dan anomalie. Dus het is geen verschijnsel wat helemaal niet past binnen zijn filosofie. Het past er dan heel goed in. Dus het feit dat hij dat wel ontkent, betekent dat hij dat nog steeds ziet in relatie tot een geestelijke wereld. En daar wil hij nou juist echt niets meer mee te maken hebben. Dus punt 3, daar staat dan ook zoiets. Hè? Dus dat volgt net na 2. Daar gaat het hier om. Hè? Dat je kan dus in de natuur, mag je dus als je bepaalde dingen niet begrijpt, mag je de meest fantastische hypothese opwerpen. En dan zegt hij erbij, als ze maar natuurkundig zijn, als ze maar gewoon binnen van wetenschappelijke achtergrond zijn en niet daarbuiten vallen. Dus dat is dan het punt wat hij daarop maakt. Nou, kijk, hier is het dan eigenlijk een beetje, zeg maar, een punt waar Kant is eigenlijk, ja, zonder eigenlijk argumenten aan te voeren, goede argumenten aan te voeren, in de kritiekterrein van Hoed, de hele mogelijkheid van contact met de geestelijke wereld gewoon als het ware bij wijze van per decreet gewoon dogmatisch voor. Die deur slaat hij gewoon dicht. En dat is dan een beetje waar je dan vroeger als kind zo moeilijk tegen kon als je vader zei, waarom is het zo? Ja, omdat ik het zeg. Dat is wel heel erg moeilijk. En dan kan je nog 100 keer Kant heten. Maar ja, omdat ik het zeg, dat telt niet meer in filosofie. En nou is het wel... zeg maar, nou, er zijn wel aanwijzingen, dat laat ik maar even rusten. Misschien straks in de discussie nog even. Maar er zijn wel bij Kant ook aanwijzingen te vinden die dan leiden naar moderne parapsychologie. Of een beetje. Wat ik belangrijker vind in dit verband om hier te zeggen, is dat de ervaringswereld van iemand als Swedenborg, die is dus voor Kant eigenlijk dus een beetje een dichtgeslagen deur. Tegenwoordig is bij een aantal mensen die ervaringswereld van Swedenborg zeg maar levendiger dan ooit. En er bestaat een... ja, op alle mogelijke manieren kan je dat onder woorden brengen. Als het gaat om waar ik me persoonlijk nogal betrokken bij voel, bij die vele mensen die dus allemaal ervaringen hebben die, zeg maar ja, spiritual emergency, zeg maar. Hè? Dus gewoon mensen die ervaringen hebben die, die ze zelf niet begrijpen, maar die toch, naar mijn idee, een ontmoeting met de werkelijkheid zijn. En dan wellicht met domeinen van de werkelijkheid die normaal gesproken niet zo gemakkelijk toegankelijk zijn. Dus Kant zou zeggen, je bent de zee opgegaan. Maar ja, die zee is er ook echt. Dat is ook deel van de werkelijkheid. En als je daar ver op zee ervaringen hebt die je belangrijk vindt. En die ook, waar je ook niet meer, die je gewoon in je leven wil integreren. Ja, wat moeten we dan met Kant op dit punt? Dus er bestaat tegenwoordig zoiets als, dat heet dan transpersoonlijke psychologie. Of transpersoonlijke psychiatrie. En dat zijn mensen die zich bezighouden met de menselijke geest. Waarbij ze de mogelijkheden van ervaringen zoals bijvoorbeeld Swedenborg die had. Maar ook andere mensen die hebben. Voor werk, niet alleen voor werkelijk houden. Maar ook voor ook belangrijk vinden. Dus dat is één punt. Nou, een laatste punt. Dat is dat... ik heb wel uitgezocht ook nog hoe Kant nou later in zijn leven over Swedenborg spreekt. En daar vind je eigenlijk weinig van terug. Behalve één ding. En dat mag dan eigenlijk officieel niet gelden als formeel iets van Kant. Want dat zijn de dictaten van zijn studenten. En er zijn van drie studenten zijn er collegedictaten bewaard gebleven. Die collegedictaten van die drie studenten, die komen bijna woordelijk overeen. Dus nou, dat geeft wel een soort van garantie voor dat Kant dat wellicht echt gezegd heeft. En dan later in zijn leven spreekt hij juist weer heel waarderend over Swedenborg. En dan vindt hij hem een groot ziener en noem maar op. En dan is het dus eigenlijk alleen in de kritiekterreinen vernoemd. Maar ja, dat is nou net het belangrijkste boek. Dat hij dus de mogelijkheden die voor Swedenborg werkelijk zijn, a priori eigenlijk zo wel afsluit. Terwijl hij dus eerder in zijn leven dat boekje over Swedenborg, over die droom van een geestesziener, daarin daarin gaat Kant lang zo ver niet als zijn historici denken. Dus het is helemaal niet zo dat Swedenborg zijn ervaringen per definitie allemaal naar het Rijk der Fabelen moeten worden verwezen. Dat doet Kant ook niet. Heel bedekt tussen de regels doorlezend doet hij dat ook niet. Maar hij durft er eigenlijk niet openlijk voor uit te komen. Terwijl dus in deel 2 van het boekje, daar hebben we het niet over gehad, dan veegt hij de vloer aan met Swedenborg. Maar dan heeft hij het dus weer niet over de mogelijkheid van dat soort ervaringen als met die brand. Dus dat is dan precies, dan lijkt het allemaal heel erg onderuithalend. Terwijl het in feite veel minder onderuithalend is dan je tussen de regels door echt kan lezen. Nou, misschien moeten we het hierbij laten. Oké, misschien nog even wat. Er is nog even wat mogelijkheid voor. Voor vragen, zeg maar. Ja.
Ik heb gelezen dat Kant een eigen persoon zou zijn, dat hij bang was voor de invloed van het Swedenborg in Duitsland. Zou het
Ja, ik denk dat er absoluut iets is wat meespeelt. De... Ja, ik denk dat het absoluut zo is. En kijk, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat je kan je voorstellen dat iemand als Kant zich zorgen maakt, omdat het in het zeg maar voor Kant recente verleden dat er heksen verbrand werden of mensen veroordeeld werden om dat soort innerlijke schouwen, zeg maar, wat Swedenborg heeft en ook andere mensen hebben. Dus dat heeft geleid tot een heleboel misstanden. Dus dan heb je krijgt een beetje het idee van, dan zetten we er maar een streep onder. En dan, dat is ook dat voorbeeld van het eiland. Hè, we laten nou maar die zee en die mistflarden, laten het nou maar zitten. Laten we ons nou maar beperken tot onze eigen werkelijkheid. Hè? Dus dat voorbeeld van het eiland staat in Kritiek daarin vernoemd, maar in het boekje Trauma en de Skystate staat net zoiets. Hè? Staat er ook zoiets op een gegeven moment staat eraan. Ik geloof dat het de laatste regels van het boekje zijn. Van laten we nu maar over ophouden. Laten we de tuin in gaan en rustig aan het werk gaan. En klaar. Huh? Ja, want kijk, de andere kant van de medaille is natuurlijk dat mensen en dat is iets wat je toch ook in het algemeen, daar hadden we net nog een interessant gesprek over, dat je in het algemeen in het westerse de ontwikkeling van het christendom, vind ik persoonlijk, een gemis is geweest altijd, dat, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de diepste contact met de godheid is het gebed. En leren wij wel bidden, echt bidden. En dat kan dan leiden tot dit soort ervaringen. En daarom zit er ook wel degelijk een gevaar aan. Dus de gevaren die Kant ziet, die zijn niet denkbeeldig. Maar het is de vraag.